Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Bijleveld uit Borenbergen, Korte Hemmen. Mevrouw de Vries bespeelt vanmorgen het orgel. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Op zaterdagavond 21 september 2013, dus aanstaande zaterdagavond om 19 uur, vindt hier in het trefpunt Schoolstraat 2 Noordwijk aan Zee de eerste samenzangavond plaats in de vierde cyclus en nu van vier avonden. En dat is van zingen naar de zondag. Op deze avond zingen we bekende geestelijke liederen samen met het uit 75 leden bestaand mannenkoor Ebenezer uit Katwijk onder leiding van dirigent Hendrik Jan Colijn en met begeleiding op orgel van Arjan Wouters. Het thema zal zijn Jezus Christus, zijn komst. U, uw familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. De zaal is open om 6:30 s'avonds en na afloop van de samenzang, dat zal ongeveer 7:45 zijn, is het 7:45 tot 9:00 is er gratis koffie of thee. De toegang is ook gratis. We hebben toch nog wat posters neergelegd en wat uitnodigingen voor degenen die ze nog niet hebben van vorige week. Ze liggen daar klaar op de tafel. Rest mij nog een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen. Fijn elkaar hier te mogen ontmoeten, om samen ook de Heere God te mogen ontmoeten. Laten we beginnen met het zingen van ons intochtlied. Dat is Psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 98, vers 3 en 4. De Heere God die wil bij ons wonen. Wij mogen Hem ontmoeten, ook deze morgen in deze dienst. In een moment van stilte kan een ieder ook persoonlijk zich voorbereiden op de ontmoeting met Hem. En ook in deze dienst mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God, die de schepper is van hemel en aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. En het is de vreugde van mijn leven dat ik u mag groeten in zijn naam. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het Klein Gloria. Verootmoedigen voor de Heere God. In het besef dat wij de machtige schepper van hemel en aarde mogen ontmoeten. Hij die alles volmaakt, gemaakt heeft. Hij in wie geen duisternis is. Wij mogen hem ontmoeten als mensen die dat niet van zichzelf kunnen zeggen. Wij zijn kleine mensen. Mensen waarin wel donkere plekken in het leven zijn. En daarom is het goed om aan het begin van een dienst ook ons voor de Heere God te verootmoedigen. Dat willen we nu doen in gebed. Laat ons bidden. Heer, hemelse Vader, u komt uw koninkrijk hier stichten, uw heil en uw gerechtigheid. Heel Psalm 98 is een loflied op uw grootheid en uw goedheid, op uw recht, op uw gerechtigheid, op uw geweldige majesteit. Heer, en de dichter van deze psalm is helemaal vervuld van uw Heilige Geest en kon zo de woorden ook op papier zetten die wij nu nog steeds met elkaar zingen. Vervuld van uw grootheid en uw goedheid. Vader, we moeten eerlijk zijn dat is niet altijd op onze lippen. En dat verlangen om zo uw grootheid te bezingen is er niet altijd in ons hart. Want we zijn ook vaak onder de indruk van het kwaad dat op deze wereld is, dat in onszelf is, wat dat ook met de wereld en onszelf doet. U komt uw koninkrijk hier stichten. Maar als we zien wat mensen elkaar aandoen, we denken alleen maar even aan de gifgasaanval in Syrië, dan kunnen we dat maar moeilijk rijmen met het zien van het komen van uw koninkrijk. Uw goedertierenheid, ja Heer, dat u de dingen allemaal goed bestuurt, we zien dat niet altijd doorwerken in het leven van ons mensen. Als we ontrouw zijn, als we elkaar afvallen, als we elkaar zwart maken. Heere God, ontrouw is aan de orde van de dag, terwijl u trouw bent. Heer, we kunnen dat moeilijk met elkaar rijmen. En Vader in de hemel, daardoor ontbreekt dat loflied nog wel eens in ons hart. Heer, omdat we ook ons laten meeslepen in eigen genot, zelfbescherming of zelfmedelijden. Heer, we weten dat dat niet uw beleid is. Dat het niet de schuld is van uw koninkrijk dat komt. Maar dat dat is omdat wij ons niet volkomen laten regeren door koning Jezus. Wij geloven meer in eigen gerechtigheid en in onze eigen rijkjes dan dat we uw rijk voor ogen hebben. Heer, onze wereld is zo klein, zo kortzichtig, zo aards vaak. We maken ons druk en we maken ruzie over wat pietluttigheden zijn in uw rijk. Dat buurman ons niet groet, vinden we erger dan dat buurvrouw niets van u wil weten. Vader in de hemel, vergeef ons onze kleinhartigheid. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons dat we te weinig zingen, te weinig geloven. Dat u de aarde komt richten en dat we daarom het recht in eigen hand nemen, dat is niet goed. En daar vragen wij u om vergiffenis. Vergeef ons dat we de volken niet aanzetten om zich te verblijden in u. Vergeef ons dat we het niet meer zien zitten, dat u uw rijk komt stichten. Vergeef ons dat we niet meer geloven in dat u heel maakt dat wat wij verruineren. Vergeef ons onze eigen gerechtigheid. En zie ons in genade aan. Om Jezus wil. In wie ons uw gerechtigheid wordt geschonken. Amen. Ja, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Die gerechtigheid wordt ons geschonken. En die mogen we aannemen. Ik mag het u toezeggen dat als we onze schuld belijden, dat de Heere God genadig is. En dat hij ons vergeeft. Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van al onze zonden wordt ons geschonken door de almachtige en barmhartige Heer. Daarom gaan we met elkaar ook een loflied zingen. Gezang 451, vers 2 en 3. Gezang 451, vers 2 en 3. Zingt van de genade die God ons schenkt.
Verlossend mede dogen, o
We willen, nu we gehoord hebben van Gods vergeving, ons leven ook weer opnieuw inrichten zoals God dat van ons vraagt. En we luisteren daarmee samen met het volk Israël naar de 10 geboden, de 10 woorden die God meegaf aan zijn volk, waarvan wij geloven dat dat ook voor het leven van mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen van groot belang is om het daarna in te richten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis, gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij mogen met elkaar in dat geloof dat we bij de Heer Jezus horen, dat we samen een gemeenschap vormen met de kerk van alle tijden, dat mogen we ook naar elkaar toe beleiden, we mogen God daarmee verheugen. En ik stel u voor dat we samen zingen de apostolische geloofsbelijdenis, zoals die onder andere staat in de Evangelische Liedbundel nummer 274a. Ik geloof in God de Vader.
Ik geloof in God de Vader, de
ik geloof.
geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Amen. Amen. Amen.
We willen nu eerst met elkaar ook gaan bidden om het licht van de Heilige Geest. Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij deze morgen, deze eerste dag van de week, de dag waarin we met elkaar ook vieren de opstanding van de Heer Jezus. We zeggen u dank dat we zo mochten beginnen met te horen van uw goede genade. Wij zeggen u dank dat we mogen weten dat er bij u vergeving is. Wij zeggen u dank dat we mogen horen bij die grote gemeenschap van gelovigen die u belijden, die u willen volgen, die toekomst kennen. Vader in de hemel, wij danken u voor uw goede genade. En wij willen u vragen, Heere God, of u ons ook deze morgen verder wil bemoedigen. Als we samen gaan lezen uit uw woord, als we dat gaan overdenken met elkaar. Wij willen u bidden, wilt u door uw Heilige Geest geven, dat het ons zicht geeft over hoe u werkt in de geschiedenis, in ons leven. Dat we met de juiste verwachtingen onze weg gaan. Vader in de hemel, u kent ons allemaal. U weet welke geschiedenis wij tot nu toe hebben gehad. En er in ons leeft aan verwachtingen. Misschien wel dat er eigenlijk heel weinig verwachtingen meer zijn. We willen u bidden dat u ons helpt om met goede moed ons pad verder te gaan, omdat u uw koninkrijk laat komen, omdat u de toekomst bepaalt. En als we ons leven in uw hand leggen, dan mogen we weten dat we gedragen worden die toekomst ook in. Dat we dat niet zelf allemaal hoeven te doen, maar u gaat met ons mee en u zorgt dat we op uw eindbestemming komen. Dat te mogen weten, dat te mogen geloven, Heere God, geef dat ons ook deze morgen weer helpt en moed geeft en kracht. Wij vragen u daarom in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen en we lezen met elkaar uit Markus. Het staat inderdaad Markus 12, had ik doorgegeven, maar Markus 14 zijn. Markus 14, vers 22 tot en met 26. Wij zijn daar gekomen bijna aan het einde van het leven van de Heer Jezus. We zijn op de donderdagavond, de avond dat het Pascha gevierd wordt. Paasmaaltijd, Jezus zit met zijn discipelen in de bovenzaal. En dan tijdens dat Pascha, dan gaat hij aan dat Pascha een nieuwe betekenis geven. En daar gaan we met elkaar naar luisteren. Markus 14, vers 22 tot en met 26. En als we het gelezen hebben, dan zingen we Psalm 36, het tweede vers. Dus Psalm 36, vers 2, na de lezing van Marcus 14. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zei: neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die, en zij dronken allen daaruit. En hij zei tot hen: dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, tekst voor de verkondiging is wat we zojuist lazen, maar dan met name het laatste vers, waar Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. In aansluiting op de verkondiging zingen we met elkaar gezang 304, vers 1 en 2. Gezang 304, vers 1 en 2, na het amen van de preek. Broeders en zusters, welke verwachtingen hebt u eigenlijk nog als het gaat over het koninkrijk van God? Denkt u dat het nog wat gaat worden op deze aarde met dat koninkrijk? Nu Jezus bijna 2000 jaar verkeert bij zijn hemelse Vader. Wat verwacht u nog van het zichtbaar worden van dat koninkrijk van God? Of zijn die verwachtingen misschien wat afgenomen? Ik kan me daar iets bij voorstellen. Graag willen we dat dat koninkrijk van God zichtbaar wordt in ons leven. Dat de kracht en de macht van de Heere God, zijn genezende kracht ook, wordt ervaren in dit leven. Maar als je al zo vaak gebeden hebt om genezing voor iemand die ziek is, en dat gebeurt niet. Als je gebeden hebt dat je relatie die niet meer zo goed is, dat dat weer nieuwe energie krijgt, nieuwe power, dat er weer een hechte band groeit. Steeds om gebeden en het gebeurt niet. Als je gebeden hebt om een stuk herstel van iets wat kapot gegaan is in de schepping, en we zien dat niet gebeuren, dan vragen we ons toch af van waar is dat koninkrijk van God? Hoe laat zich dat nou nog zien? Hoe kan dat nou dat zich nog niet zo duidelijk laat zien? Maar het kan ook wezen dat u zelf hele andere ervaringen hebt met dat koninkrijk van God. Dat het wel zichtbaar is geworden. En dat u dan ook zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik heb de krachten van de opstanding van de Heer Jezus, heb ik ook hier al in mijn leven gezien en ervaren. En daarom ga ik met grote moed ook verder. En ik ga de strijd aan tegen alles wat niet goed is en wat niet past in dat koninkrijk van God. Ik zoek naar al datgene wat hoort bij de schepping zoals God die bedoeld heeft. Er zijn twee kanten, twee dingen. Sommige mensen hebben heel veel hoop en verwachting en kunnen dat ook laten zien in datgene wat er gebeurd is. Hogere, grote verwachtingen, gespannen verwachtingen. En er zijn er die gespannen verwachtingen naar beneden hebben bijgesteld door datgene wat ze hebben meegemaakt. Zij zien daarom ook de komst van het koninkrijk van God als iets van toekomstmuziek, waarbij ze later ook een eigen partijtje mogen meeblazen. Hoe zou dat bij de discipelen geweest zijn? Het is nog niet zo lang geleden, de dag ervoor, dat zij Jezus samen met heel veel andere mensen welkom hebben geheten in Jeruzalem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat was de titel en zo werd de Messias begroet. Jezus als de lang verwachte koning. En nu is het donderdagavond, Pascha. En Jezus heeft ook voor hun ook verwarrende dingen gezegd. Dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Hij heeft dingen gezegd van dat hij moest lijden. Dat hij moest sterven. Maar hoe zit dat dan met dat koninkrijk? Ik wilde met u daarover nadenken. En met name aan de hand dus van dat gedeelte waarvan staat, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijntrok drinken tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En er zijn eigenlijk drie aandachtspunten wat ik gewoon bij u neer wil leggen. En het eerste aandachtspunt wat ik u mee wil geven is dat we vanuit dit gedeelte iets zien van een stukje ontspanning na toch een hele inspannende periode. Het is genieten van een wijntje. Als wij genieten van een wijntje, dan is dat vaak op momenten dat we rustig bij elkaar zijn. Aan het einde van de dag, bij de avondmaaltijd, wordt er door sommigen wijn gedronken. Of aan het einde van de avond, dan zit je nog eventjes bij elkaar en dan komt de fles wijn en de glazen komen op tafel. Even ter ontspanning. Bij een officiële gelegenheid zien we dat ook vaak gebeuren. Dan is er eerst iets plechtigs, weet ik wat, worden belangrijke dingen gezegd. En daarna is er nog eventjes de borrel. Dan komt de wijn op tafel en mogen we ons even ontspannen na alle inspanningen die er gepleegd zijn. Wijn drinken, dat staat voor het genieten nadat er werk geleverd is. Het staat voor dat we even iets van het goede krijgen dat ons deel wordt. Wel, dat past prima bij de beleving, ook in de tijd van dat Jezus leefde, in de beleving van de Oosterling. Ook daar was het drinken van wijn was iets wat bij ontspanning hoorde, bij ontmoeting na inspanning. Wijn, het speelde een belangrijke rol bij de bruiloft te Cana. Toen dat dreigde op te raken, dankzij Jezus kwam de beste wijn op het laatst. Wat een opluchting. Maar denk ook aan de gelijkenis van het bruiloftsmaal, waar ook gezegd wordt dat er hele heerlijke wijnen op tafel zijn. worden gezet. En denk ook aan de avondmaalsviering. Ook dat is ontspanning na inspanning. We mogen zeggen, Jezus, die wil ons in een spannende leven dat we leiden, ons laten ontspannen. We mogen even ontspannen van ons dagelijks werk, onze pogingen misschien wel om werk te krijgen. Jezus geeft ons een moment van ontspannen in het komen of het gaan naar dokters, in het draaiende houden van je gezin, in het leven als alleenstaande. We mogen ook ons even ontspannen in ons geestelijk leven, waar de strijd tegen alles wat verkeerd is en verkeerd gaat, waar we alle moeite doen om te onderhouden datgene wat we ook vanmorgen hoorden in de 10 geboden en wat later ook wordt samengevat in de woorden dat we God moeten liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat zijn inspanningen. Daar moeten we moeite voor doen. Maar tijdens die inspanning mag er ook een ontspanning zijn bij het avondmaal. Omdat, want daar is een reden voor, omdat we delen in de inspanning die Jezus gedaan heeft voor de Vader. Hij heeft de Vader lief gehad tot het eind van zijn leven. We delen in het volmaakte offer dat Jezus gebracht heeft op Golgotha en dat door God aanvaard is. We delen in Christus dood en opstanding als de beker van de wijn rondgaat, de beker van het verbond. Ons leven staat niet in het teken van het vervullen van de wet, maar met alle inspanningen die erbij horen. Maar die staan vooral in dat Christus die wet vervuld heeft. Dat lucht op. Wij hoeven het niet meer te doen. Wij hoeven het niet meer te maken. We worden er niet meer op afgerekend. Het is in Christus vervuld, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat is iets feestelijks. Daar hoort een wijntje bij. We mogen bij al onze ingespannen christen zijn en gemeente zijn ons ontspannen. Nou, dat is het eerste aandachtspunt. Belangrijk. Het tweede is, Jezus wijdt zich aan God de Vader door zich nu te onthouden van wijn. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En hij onthoudt zich daar van het drinken van wijn. Hij heeft er misschien nog nooit bij stilgestaan. Dat was voor mij ook wel een nieuwe gedachte. Maar hij zegt dat hier. Hij zegt, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok, en daar wordt dus de wijn mee bedoeld, drinken. Waar Jezus ons opdraagt om hier op aarde de wijn wel te drinken, tot zijn gedachtenis, daar doet Jezus niet aan in de hemel. Hij heft in de hemel niet het wijnglas. Bij wat we noemen het laatste avondmaal doet hij wat hoort bij de Nazireërgelofte. Zoals Simson zijn ouders deden, zoals Samuel en Johannes de Doper dat ook hadden afgelegd, die belofte geen wijn te drinken. En waarom deden ze dat? Wel, omdat ze daarmee wilden aangeven, ik wijd mijn leven aan de Heere God. En dat is een mooie gedachte. Nu Jezus in de hemel is, wijdt hij daar zijn leven aan God. Daar waar wij gebrekkig zijn in onze wijding aan God. Wat eigenlijk ook niet helemaal erg is, immers Christus heeft het voor ons volbracht. Daar is Jezus in de hemel, ons Heer en Hoofd. En namens ons allemaal is daar Jezus die zich volkomen wijdt aan de Vader, aan de hemelse Vader. Dat is mooi. Dat is een mooie gedachte. Bij al ons onvolmaakte wijden aan God is daar Jezus namens ons allen die zich volkomen wijdt aan de Vader. Ook een stuk ontspanning mag dat aan al onze inspanningen geven. Nou, dat is het tweede aandachtspunt. En dan het laatste aandachtspunt, maar heel belangrijk aandachtspunt. dat Jezus de wijn pas opnieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Dus dat is op een later moment, nu nog niet, duidt aan, en dat geeft ook een spanning op aarde. Wij moeten de wijn nu drinken hier op aarde, bij het avondmaal. Jezus doet dat in zijn wijding aan de Vader in de hemel niet. Tot het moment dat hij het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Blijkbaar is dat koninkrijk van God er nog niet geheel en al. Moet er nog een afronding, moet er nog een vervolmaking plaatsvinden? Dat is opmerkelijk. Want wij zeggen dat met Jezus' komst het koninkrijk van God gekomen is. Dat zijn heerschappij hier op aarde definitief is gevestigd. En dat de duivel verloren heeft. Dan, dit verdient aandacht en uitwerking. Het koninkrijk van God is dus gekomen in Jezus. En er is blijkbaar ook nog iets dat uitstaat. En dat geeft een spanningsveld. Daarover lezen we in de Bijbel, maar we lezen er vaak wat overheen, omdat we de schrift te weinig met schrift vergelijken. Een enkel vers lezen we los van wat er meer in de Bijbel over wordt gezegd. En daardoor missen we wel eens die spanning, ontgaat ons die spanning. Ik zal u wat noemen. Er is spanning als je leest dat Jezus onze ziekten op zich heeft genomen. Door zijn striemen bent u genezen, zegt Petrus. Maar tegelijkertijd lezen we ook nog dat wij zuchten in onszelf in afwachting van de verlossing van ons sterfelijke, ziekelijke bestaan. Romeinen 8, 2 Korinthe 4. Er staat in de Bijbel dat wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. Maar er staat ook dat wij nog zullen sterven. 1 Korinthe 15. Er staat in de Bijbel dat wij de Heilige Geest hebben gekregen, ontvangen als voorschot op de erfenis. Efeze 1 vers 14. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd dat er elke dag de strijd in ons is tussen geest en vlees. Gelaten. Er staat in de Bijbel dat wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En dat we leven in vrede met God. Maar tegelijkertijd leert Jezus ons bidden: vergeef ons onze schulden. Paulus zegt dat wij burgers zijn van het koninkrijk van God. Maar tegelijkertijd laat Jezus ons vragen: uw koninkrijk komen. En Paulus roept ons op om het koningschap, het gezag van de overheid te erkennen. Dit geeft een geweldig spanningsveld. En dat wordt in de kerk ook, de kerk van eigenlijk al de eeuwen door, wordt dat ook geduid met een bepaalde term. Met de term het reeds en het nog niet. Het koninkrijk van God is reeds gekomen, maar het is nog niet in alle geledingen zichtbaar en effectief. Het is wel dat spanningsveld waarin Jezus ons leert om de wijn te drinken. Het is dat spanningsveld waarin de gemeente van Christus het avondmaal viert. Het is een spanning ontstaan in de heilsgeschiedenis die God ontvouwt. Hij heeft zelf dit in ons geestelijk leven gelegd. En het is iets van die spanning die Jezus ook zelf naar voren brengt naar zijn toehoorders toe. Hij zegt bijvoorbeeld in Matthäus 12 dat het koninkrijk van God gekomen is. En dat zegt hij op het moment dat de fariseeën zeggen dat Jezus de demonen alleen maar kan uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst van de demonen. En dan reageert Jezus hierop met te zeggen: nee, zo is het niet. Als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Jezus zegt dus dat het koninkrijk van God gekomen is in zijn persoon. Maar wat lezen we dan in Lucas 19? Jezus leert juist dat dat het koninkrijk nog ver weg is. Oh, maar wat er staat in vers 11. Aan de mensen die stonden te luisteren vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. De mensen vergissen zich wanneer ze denken dat het koninkrijk van God spoedig aanbreekt. Jezus gaat dan wel naar Jeruzalem, maar niet om daar gekroond te worden en op een troon plaats te nemen. Weliswaar gaat Jezus naar de hemel en in de hemel neemt hij het koningschap in ontvangst en vandaar regeert hij, maar zijn wederkomst moet nog plaatsvinden. Pas dan zal Gods rijk in volle glorie en heerlijkheid aanbreken. Hoe zit dat nou? Jezus zegt het koninkrijk is gekomen. En aan de andere kant zegt hij het is nog ver weg. We signaleren een spanning waar we tot op de dag van vandaag als broeders en zusters, als kerken, als gemeenten slecht mee om kunnen gaan. Daar waar de ene hamert op dat nieuwe leven met Jezus, met op dat koninkrijk van God dat gekomen is, met alle tekenen die daarbij horen, wijst een ander erop dat Jezus nog niet gekomen is, nog niet weer gekomen is. En wijst erop dat dat koninkrijk van God ook na de komst van Jezus hier op aarde, zijn eerste komst, nog niet geheel zichtbaar is geworden, omdat de zonde nog steeds doorwerkt. We zeggen dan tegen elkaar, de Satan gaat nog rond als een briesende leeuw, ziende wie hij kan verslinden. Beide hebben gelijk. En ze kunnen beide dat ook met de schrift onderbouwen, dat merkt u wel. En het lijkt dat we moeten kiezen, of het een of het andere. Het kan zomaar gebeuren dat je één van beide wegstreept. Dat je kiest voor en zegt van, ik denk dat het al wel is, het reet van het koninkrijk van God. Dat is er toch. Zo laat Jezus dat toch ook zien. En ook door de kracht van de Heilige Geest zien we toch ook tekenen dat dat koninkrijk van God er is. En ze drukken het nog niet van dat koninkrijk van God weg. Of omgekeerd, je benadrukt het nog niet van het koninkrijk van God. En je sluit je ogen voor wat God in zijn genade al geeft. Ik signaleer zelf in veel gemeenten, veel kerken, dat deze spanning, dat we daar slecht mee kunnen omgaan. Omdat blijkbaar we met elkaar één van beide wegstrepen. Maar wat we nu moeten leren is dat we dit bij elkaar houden. Dat reeds en het nog niet van het koninkrijk van God moet je nooit uit elkaar halen. Want als je dat doet, als je één van beide loslaat, Dan raak je in extremen. Dan kan je als je even naar de evangelische kant kijkt, dan kan je zeggen van, dit gebeurt, dit moet gebeuren, en als het niet gebeurt, dan ben je niet genoeg gelovig. Als je bidt om genezing, dan moet die genezing er komen, en als die genezing niet komt, dan zit er blijkbaar wat nog in de weg in jouw geloof. En aan de andere kant, als je zegt van nou, het is nog niet, het moet nog komen, de zonde gaat nog door. Dan houd je er niet rekening mee dat door de Heilige Geest de Heere God ook nu al hier tekenen van zijn koninkrijk wil laten zien. En dat hij daar ons ook voor wil gebruiken. We moeten het beiden vasthouden. En het is de taak ook van een gemeente die zich telkens weer samenkomt rondom het avondmaal, om dat bij elkaar te houden. Dat niet van elkaar los te maken. Zowel het al wel van Gods genaderijk. We drinken ontspannen een wijntje, omdat we delen in het verzoenend offer van Christus. Als aan het nog niet van Gods genade. We drinken totdat we deze met Jezus nieuw zullen drinken in het koninkrijk van God. Er staat nog iets uit. Dus inderdaad, de zonde is er nog op deze aarde. En dan blijven wij met die spanning zitten. Waarom gebeurt op dat moment dat teken van het Koninkrijk van God wel in ons leven? Zien we dat? Waarom zien we het een andere keer niet? We moeten voorzichtig zijn om het neer te leggen bij de persoon zelf. En zeggen, nou, dat zal wel komen omdat je te klein geloof hebt of je niet genoeg gelooft. Of omdat je misschien gezondigd hebt tegen de Heilige Geest, dat soort dingen meer. En aan de andere kant moeten we alle ruimte geven om vrijmoedig te bidden tot de Heere God en te vragen om genezing. Beide dingen naast elkaar is van groot belang. Pas bij Jezus' wederkomst, dat geloven we, zal die spanning weggaan. Dan zal het Koninkrijk in alle grootheid doorbrengen. En ondertussen, in het besef dat het nog moet komen, drinken we een wijntje. Ontspannen we bij wat Jezus ons aanreikt. Omdat we weten van zijn wijding aan de Hemelse Vader. Omdat we weten dat hij zit ter rechterhand van God. En dat hij daar ook is voor ons. En dat hij daar voor ons pleit. En dat hij daar ervoor zorgt dat eenmaal ook wij, die volkomenheid van Gods Koninkrijk zullen zien en ervaren. Jezus, gewijd in de hemel, aan de gemeente ook hier op aarde. En hij zegt tegen ons, drink nu maar die wijn. Drink nu maar op dat Koninkrijk van God dat gekomen is en komen gaat. De spanning die dat geeft, laat het maar even bij je neervallen. Jullie mogen nu even proeven het goede, het heil dat God schenkt in Jezus. In mij, zegt Jezus, is dat Koninkrijk gekomen. En dat is iets machtigs. Dat is iets heerlijks. Daar mag je nu al je op verheugen en ervan genieten. Laat je dat niet uit handen nemen. Wel, geliefde gemeente, zo wil God dat wij omgaan met die spanning tussen dat reeds en het nog niet. En hij wil ook dat we elkaar daarin vasthouden als broeders en zusters. En dat we zorgen dat daarin we die eenheid hebben. In het oog, met het oog ook op dat we het Koninkrijk van God al gekomen is. En anderzijds dat we ook weten dat het nog niet geheel en al zichtbaar is. Dat de Heer ons daarin zegenen, onze kerken ook zegenen. En ook zo de eenheid in de gemeenten wil stichten. Dat is onze bede. Amen.
God is getrouw, zijn paden varen niet. Hij kiest de zijnen.
We willen nu samen de Heere God danken en samen ook voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we deze morgen ook in het bijzonder stilstaan bij zuster Edith Versteeg-Bel. Want het is voor u een gedenkwaardige dag vandaag, want het is de laatste keer dat u hier de dienst bijwoont, naar de mens gesproken. Ja, misschien komt u nog eens een keer weer terug naar Nederland, dat weten we natuurlijk niet. Maar we weten in ieder geval dat u straks deze week weer teruggaat naar Canada. Daar waar u een hele poos heeft gewoond. U bent voor uw man terug hier naar Nederland gekomen. U hebt afscheid van hem moeten nemen na een heel kort huwelijk. Een mooie periode hebt u samen wel gehad nog. Heb het vorige keer verteld ook. En uw man heeft dat toen ook verteld. En uw man is nu overleden en nu gaat u weer terug naar daar waar ook verder uw leven ook altijd al had opgebouwd. Ja, dat is toch wel een heel gedenkwaardig iets. Een bijzondere geschiedenis ook die de Heer met uw leven is gegaan. En ja, dan gaat u weer terug naar Canada. En we hopen dat u het daar nog goed zult hebben. Dat u hebt hier de zegen van God mogen ervaren. Dat u dat daar ook weer opnieuw zal ervaren. En dat bij de mensen die u daar ook lief zijn, u nog een goede tijd krijgt onder Gods zegen. Wensen we u van harte toe. En dan willen we u ook samen ook ontbidden. Goed, laat ons bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u allereerst heel hartelijk dank zeggen dat u ons bepaalt bij een stukje ontspanning. Dat bij alle spanningen die we in het leven kennen, we de wijn mogen drinken. De wijn van het verbond, de wijn waardoor we weten, er is een verbinding met de hemelse Vader dankzij Jezus. Dank u wel, Heere God. Dat we dat telkens weer ook mogen ervaren, middels de verkondiging, maar ook als we het avondmaal met elkaar vieren. Heere God, dank u wel ook dat u iets hebt laten zien van, ja, van kijk eens, dat koninkrijk van mij, dat is er. En dat dankzij Jezus is dat ook gekomen en de duivel heeft niet het laatste woord hier op aarde. Maar het is er nog niet helemaal. Er is nog een periode, voor ons gevoel is dat een hele lange periode, waarin ook nog uw tegenstander vrij spel heeft en allerlei dingen nog kan doen. En dat maakt ons dan ook wel verdrietig, soms ook wel angstig. En dan denken we, ja, hoe zit dat nou precies? Maar dan wijst u ons weer op Jezus. Op Jezus die bij u is in de hemel. Op Jezus die voor ons pleit en die zich namens ons allemaal aan u wijd. Dank u wel daarvoor, Heere God, dat dat zo gaat. Dank u wel, Heere God, dat we dat mogen weten. En dat mag inderdaad bij al onze inspanningen ons wat rust geven. En ook grote verwachtingen over wat nog gaat komen. Heer, als we het hebben over spanningen en inspanningen, nou dan zou, als zuster Edith Versteeg-Bel eens wat van haar leven zou vertellen, zou dat er ook in naar voren komen. Die spanningen die er allemaal geweest zijn. En ook ja, de moeite. En ook de vragen wellicht ook over, ja, waarom het leven nou allemaal zo gelopen is. En toch is er ook iets van ontspanning. Want in al heel haar leven heeft ze ook uw hand mogen ervaren. Uw zegenende hand. Ze heeft hier een korte tijd, het heel goed gehad samen met haar man. En nou mag ze straks weer teruggaan naar de omgeving waar veel van haar bekenden wonen en leven. Heer, we willen u vragen, geef dat ze de zegen van u ook in Canada weer opnieuw mag ervaren, dat daar waar u hier bij haar bent geweest, dat ook daar niet anders zal zijn. En dat ze ook ontspannen terug mag kijken op de perioden die achter haar liggen. En dat ze daarin uw zegenende hand ook mag zien. En ook uw dragende kracht op momenten dat het moeilijk is geweest. Heren, wij willen u danken voor de periode dat ze hier geweest is. Dat ze ook van deze kerkelijke gemeenschap een onderdeel vormt. Het is goed geweest, Heere God. En wij danken u dat we met haar mee mochten leven. En ook toen haar man ziek werd en kwam te overlijden. Heere God in de hemel, dank u wel dat u zo telkens weer mensen aan ons geeft, waarin we mogen delen ons geloof en onze liefde. En zo willen we ook samen bidden voor deze gemeenschap hier. dat het goed zal blijven, goed zal zijn. Dat we elkaar mogen bemoedigen in wie u bent en in uw trouw en in uw liefde. Heere God wil ons bewaren voor het kwade. Dat bidden we voor onszelf, dat bidden we voor de kerken waartoe wij behoren. Ook in het grote geheel willen we bidden. Heer, er zijn ook binnen die kerkelijke gemeenschappen vaak wel spanningen, ook rondom dit waar we het vanmorgen over hebben gehad. Wil u vragen dat de eenheid er mag zijn bij brood en beker. Heer in de hemel, wilt u zijn met deze wereld? Het is een wereld die losgeslagen lijkt. Er lijken geen gemeenschappelijke regels meer te zijn en ieder voor zijn eigen. Vader, dat geeft wanorde, dat geeft wrijving, dat geeft geweld. Heer, wilt u het kwade keren en het goede zegenen. Zo komen wij tot u, hemelse Vader. En wij danken en wij bidden u dit alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. U krijgt nog de gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen wij ons slotlied. En dat is het lied waar we mee begonnen zijn. Psalm 98, alleen nu niet de versen 3 en 4, maar de versen 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2 zingen wij na de collecte. We mogen van hier gaan bij ons dragend de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.
Jesus Christ.